Ik denk dat één ding heel duidelijk wordt voor ons, het ogenblik. En dat is dat we onze onbewustheid zullen moeten opgeven. Onbewustheid wil dus zeggen dat het totaal van krachten, invloeden, waar je in staat, onvoldoende tot je doordringt. En dat daardoor wat je je dagelijks leven noemt, met al zijn zorgen, zijn uitdagingen, zijn teleurstellingen, zijn vreugden, een veel te grote plaats inneemt. En je te veel vanuit dat kleine bestek alles wat er gebeurt, beoordeelt, afwijst, toejuicht. En dat dit niet iets is van vandaag, dat dit al honderdduizenden jaren speelt, waarbij we natuurlijk moeten beseffen dat intussen dat bewustzijn van de mens voortgeschreden is in een ontwikkeling die het onderscheidend vermogen, het vermogen om te benoemen, om in te delen, om te vergelijken, steeds meer mogelijk heeft gemaakt. En dat is ook gebeurd. En als je het oosten en het westen ziet als twee stromingen van een totaal proces, dan zou je kunnen zeggen dat in het oosten het intuïtieve, het gevoelsmatige, en dat wil dus vaak ook zeggen het religieuze, iets meer voortgegaan is als in het westen. Maar we moeten dat allemaal niet ideaal zien. In het oosten is het bijgeloof, het fanatisme in het religieuze, waar we nu dus heel duidelijk de exponenten van zien, zijn ook destructieve krachten. Maar dat is eigenlijk alweer op een kleinere schaal waar ik het nu over heb. Maar als je het hele proces ziet, het proces van het menselijk bewustzijn, dan zie je eigenlijk dat daar dus een verduidelijking, een verzelfstandiging in heeft plaatsgehad. Maar dat die verzelfstandiging en die verduidelijking en die benoeming en die mogelijkheid tot onderscheiding voortgestuurd door de kracht van het zelfhandhaving heeft geleid tot die oorlog van alle tegen alle. En dat kan heel subtiel zijn. En dat kan, je zou haast zeggen, dat kan nog vredig zijn. Zo is het geloof ik bij ons op het ogenblik. En het kan heel extreem zijn, heel bruut zijn. Maar het is hetzelfde. En we weten ook, daarvoor zijn we oud genoeg, dacht ik, dat de oplossingen die we hebben nagestreefd in allerlei delen van de wereld, ook in ons, in ons werelddeel, dat die volstrekt onvoldoende zijn. En waarom? Omdat ze uitgaan van een te klein bestek. En wat in het groot geldt voor de mensheid, geldt ook voor onszelf. Dit is een inzicht, denk ik, wat voor iedereen te volgen is. Maar de vraag is, hoe los je onbewustheid op? Dat is geen vraag aan het denken. Het denken kan alleen maar in het bewuste omgaan. En met de dingen in het bewuste omgaan. Het denken kan wel inzien, en dat is geloof ik de hoogste trede voor het denken. Dat het denken kan inzien dat het dit probleem van de onbewustheid niet op kan lossen. Dat is een hele stap. Want het denken is natuurlijk ongelooflijk arrogant. En het is de arrogantie van de afgeslotenheid, van de afgescheidenheid. Het is de arrogantie van de onbewustheid. En het is niet alleen het denken, dat is ook het voelen. Want het voelen en het denken zijn zo nauw verweven, zijn onscheidbaar. Er zijn veel mensen die het over intuïtie hebben, maar ik denk dat intuïtie iets heel anders is dan wat wij zo normaal daaronder verstaan. Dat gaat veel verder. En als je die vraag stelt, hoe kunnen wij die onbewustheid in onszelf opheffen? Hoe kunnen wij heel natuurlijk, heel vanzelfsprekend, zonder omweg, ons bewust worden van het totaal van krachten, invloeden waar wij in staan? En als we dan kijken naar wat de mensheid zo in die hele lange, lange, lange miljoenen jaren ontwikkeling daarover aan ons heeft doorgegeven, en je laat de wereldse regelingen nu even wegvallen. Want dat weten we, dat helpt niet. Dat is te klein. Dat is te kortzichtig. Dat is te oppervlakkig. Als je dat nu weglaat, dan blijven er dus bewustwordingssystemen over. Yoga. 8 soorten. Tai Chi. En dan de, wat wij dan tegenwoordig noemden, de meer therapeutische. De shiatsu, de texon, de massage enzovoort. Dat zijn dus pogingen om meer bewustheid te wekken. Ten eerste om meer je bewust te worden van die wereld die je lichaam vertegenwoordigt. Je lichaam, wat natuurlijk onlosmakelijk verbonden is met je bewustzijn, met de geest. Maar om je in ieder geval dat heel dichtbij zijn bewust te maken. Dat is dus een zeer nodige en waardevolle wijze van het uitbreiden van je bewustzijn. Waar we niet omheen kunnen. Wat we zullen moeten beoefenen. Ieder naar zijn aard, naar zijn voorkeur, naar zijn verleden. Het jammer is dus alleen maar dat, en dat gebeurt steeds. En dat is in het klein wat in het groot gebeurt. Dus. Dat we dan in dat bewust worden weer een prestatie inbrengen. En dat kan op allerlei manieren. Het kan heel subtiel en het kan heel grof. Maar op het moment dat je de prestatie inbrengt, wat het ook mag zijn voor prestatie, wanneer bijvoorbeeld het doen van een oefening, de perfectie ervan, meer is dan het onderzoek wat er eigenlijk heel diep in verscholen is, dan maak je het mond dood. Dan onderbreek je je studie. En dan onderbreek je dus de eigenlijke evolutie van bewustzijn. Wat ons erfdeel is, maar ook onze opgave. En de vraag is dus altijd, wat je ook doet in je leven, staat het in dienst van een grotere bewustwording? Of is het toch weer in dienst van op een of andere manier de bevestiging van jouw afgescheidenheid? Want als je een prestatie levert, dat is altijd ten opzichte van iets anders, waarin je je dan onderscheidt. En dat geldt natuurlijk voor de meditatie net zo. En Zen is er een uitstekend voorbeeld van hoe daar steeds opnieuw de prestatie is ingesloten. En daarmee ook die vorm monddood maakt. En je vraagt je dus af, dit alles gezegd zijnde, wat nu? En dan merk je dat een van de allerbelangrijkste dingen is dat je dit beseft. Dat deze krachten er zijn in jou. Ook. En dat je van het moment af dat je wakker wordt tot dat je slapen gaat, dat dit je opgave is. Hoe kan ik me bewust zijn van wat er voortdurend plaats is? Hoe kan dat een plek krijgen in mijn wrevel, in mijn ongenoegen, in mijn boosheid, in mijn verwijten, in mijn vreugde, in de leuke dingen die er zijn in het leven, gelukkig. Maar hoe kan dit bewustzijn, dit besef, hoe kan dat altijd, 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 altijd aanwezig zijn? Want dat is onze enige mogelijkheid. Dit te beseffen. Daar komt al het andere uit voort. Dat beïnvloedt onze relaties, dat beïnvloedt onze verhouding tot de wereld, dat beïnvloedt alles, alles, alles. Dat je het ziet, dat je het voelt, dat je het ervaart, dat het je raakt. Dat je je niet vernauwt tot een bepaald doel. Dat je niet kleiner maakt dan je bent. Want je hebt dus de sleutel tot de totaliteit meegekregen toen je geboren werd. Je kunt hem openmaken, je kunt de deur openen. Ieder van ons. En kan dat beseffen? Kan dat je leven veranderen? Dat is dus eindelijk geen prestatie. Kan dat je leven veranderen? Zonder dat je dat doelgericht voorneemt. Doelgericht is altijd weer dat je zegt, oh, dan moet eerst dat gebeuren en dan moet dat gebeuren en dat. Zo gaat het niet, mensen, zo gaat het niet. Het is een totaal besef. En door dat totale besef kun je veranderen. Daar kun je dus geen vragen over stellen. Daar kun je geen leider in hebben. Autoriteit is onmogelijk. Dat is iets wat jij alleen moet doormaken. Anderen die bezig zijn op een soortgelijke wijze, zijn een steun en hulp en omgekeerd. Dat is de schoonheid. Natuurlijk. Maar daarin is dus geen leider. Daar is geen autoriteit. Als dat erin komt, is het verloren. Dat kan niet. Het enige wat wij kunnen doen, in de mate waarin dat besef in ons leven doordringt, daarvan getuigen zijn. Ons leven veranderen. We kunnen best met andere mensen erover praten. Maar dat kan alleen maar op basis van wat er werkelijk in jou veranderd is. Wat er in jouw zijnstoestand veranderd is. Anders blijft het gepraat. En dat is de schoonheid van het besef. In het besef is er de mogelijkheid om te falen en om daar niet door gefrustreerd te raken. Dat besef wijst feilloos aan waar je faalt. Maar dan ga je niet janken. Dan zeg je, oh, pech gehad. Niet gedaan. Zoals het misschien had gekund. Maar daar is het mee afgelopen. Geen zondebesef. Geen geleuter. Geen gezeur. Als je beseft waar het om gaat. dan besef je ook wat een geweldige uitdaging het is. Hoe groot het is, die uitdaging. En natuurlijk, dat ben je eigenlijk voor een nietig mens. Natuurlijk zul je daarin telkens weer falen en telkens weer vallen. En telkens weer onderuit gaan. Maar dat is het proces. Dan ren je niet naar een hulpverlener toe. Dat is gewoon, dat is ondenkbaar. Als je het beseft, waar het om gaat. Dan besef je ook je eigen gebrekkigheid. Maar je beseft ook waar je mogelijkheden liggen. En je gaat de weg. En je gaat ook beseffen dat dat leven eigenlijk heel kort is voor deze geweldige uitdaging. Ja, het is de uitdaging voor de wereld waar je mee bezig bent. Het is niet de uitdaging voor jou. Het is de uitdaging voor de wereld. Voor die evolutie die niet blijft steken in zijn eigen beperkingen. We hebben gezien in de paleontologie, weten we dat er telkens rassen zijn uitgestorven, mogelijkheden van ontwikkeling zijn uitgestorven. En dat zijn altijd die rassen en die mogelijkheden geweest die zich bewapend houden. Dat zou ons op het spoor kunnen brengen. Wat altijd weer vernietigd wordt. Dat is datgene wat zich dus in afgescheidenheid afzet. En dat is toen waarschijnlijk, wat wij ervan weten althans, is dat onbewust gebeurd. Nou, wij moeten dus zorgen dat dat ons niet nog een keer overkomt. In onbewustheid. Het is een aanwijzing die de geschiedenis ons aanreikt. Dat wat vernietigd wordt, datgene is wat zich het sterkste bewapend heeft. En dat hoeft niet te zijn, dat was toen de tijd dat ze dus schilden hadden. En ik bedoel, de lichamen die waren verhard en die waren groot. En enfin, al die dingen. Die weten jullie wel. Ja, en nu hebben we dus wapens die los zijn van ons lichaam. Maar het principe is hetzelfde. Het principe is, hè, dat je uit bent op vernietiging. Dat je uit bent op zogenaamde zelfhandhaving. Want uiteindelijk is er natuurlijk geen zelfhandhaving. Is het alleen totale vernietiging. En dat gaat heel diep. Dat gaat heel ver. Je moet het gewoon in de maatschappij zien. Ieder voor zich. En God voor ons allen, zegt het spreken. Dat geeft het al aan hoe we er tegenover staan. Maar dat je dat in je eigen leven terugvindt. Hoe je eigenlijk toch wantrouwend bent. En als iemand anders alles iets echt volledig van ganse harte goed bedoelt, hoe je dat dan door dat wantrouwen eigenlijk schaadt. En dat betekent dus dat je zelf wat er ook in de wereld gebeurt, vertrouwen zou moeten hebben. Uiteindelijk een vertrouwen dat toch gebeuren zal wat gebeuren moet. maar dat jij daar wel iets in kunt doen. En dat is dus niet bij voorbaat wantrouw. Niet bij voorbaat slim zijn. Maar iedere kleine poging tot verbinding, tot samengaan. Door jouw manier van leven ondersteunen. Door jouw manier van denken, door jouw manier van voelen. En dan weer niet mensen, niet naar een voorbeeld. Maar vanuit je eigen praktijk, vanuit je eigen mogelijkheid. Want voorbeelden zijn afschuwelijk, zou ik haast zeggen. Ze maken dat je jezelf verloochent. Dat je probeert te worden als een ander. En dat gaat niet. En als het wel gaat, is er een ramp gebeurd. Dus dat je altijd weer van jezelf uitgaat. En van dat besef. En dat besef is de enige kracht in de hele wereld. Wat een wezenlijke verandering tot stand kan brengen. En als je dit echt begrijpt, dit besef, dan heb je vanaf dat moment geen haast meer. Dan heb je geduld met jezelf, maar ook met andere mensen. Want je ziet hoe ver de zelfhandhaving in al zijn vormen, en dat is, ik zou zeggen, miljardvoudig, is doorgedrongen in ons leven. Dus dat kan niet zomaar weggewaaid worden. Dat gaat niet. Dat is iedere dag, aan dag, aan dag, aan dag, er mee bezig zijn. Zeg met opzet niet eraan werken, maar ermee bezig zijn. Het binden je aandacht op wat het is. En dan heeft ons samenwerken hier met elkaar, dat heeft een hele diepe zin. Want dan betekent het dat we elkaar dus in dat zoeken bewust worden, beseffen dat we elkaar daarbij, omdat ieder van ons dus zijn ingang, zijn wijze, zijn manier heeft, kan ons besef rijker worden, kan het veelzijdiger worden. Kan het volwassener. Ik denk dat dat de diepste zin is van met elkaar oefenen.